Omdorm nog 10 kilometer tussen Amersfoort Noord en Barneveld door een ongeluk. Vertraging ruim 3 kwartier, want er is 1 reis ook dicht. Door een ongeluk op de A8 bij Amsterdam is het vrij druk op de Ring Amsterdam. De A10, dus daar staat tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt Koenplein 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de andere rijbaan staat 11 kilometer file tussen afrit Watergasmeer en de afrit Tuindorp Oostzaan. Dan de A16 richting Rotterdam voor de Drechttunnel 7 kilometer. Daardoor staat het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Er staat 5 kilometer van knooppunt Klaverpolder met ruim 1,5 uur vertraging. Op de A27 van Gorkum naar Breda door een ongeluk bij Hank 7 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Bij Hank is de rechterreis ook dicht. Dan bij Eindhoven op de A67 vanuit Venlo. Er staat door een ongeluk tussen afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide 9 kilometer. Maar daar zijn wel alle rijstroken weer open.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, fijn dat u luistert. Links Nederland moet zich meer druk gaan maken over de identiteit van Nederland. Dat moet links niet alleen aan rechts overlaten. Die boodschap brengt Jesse Klaver van GroenLinks in zijn boek De Empathische Samenleving, dat vanavond wordt gepresenteerd. U hoort hem zo. Het woord integratie moeten we vervangen door wederzijdse acceptatie. Dat zegt de partij DENK in het partijprogramma dat ze vandaag presenteert. Commentator Elma Draaier vindt dat die wederzijdse acceptatie een lachertje is als DENK alleen maar kritisch is naar oorspronkelijke Nederlanders. Ze legt het straks uit. En een verplichte opvoedcursus voor iedereen om kindermishandeling tegen te gaan. Een sympathiek plan, maar onuitvoerbaar, zegt opvoedcoach Bamber Delver. U hoort hem straks. Dit krijgt u tot 7 uur te horen. In Dit is de Dag wilt u meediscussiëren, bijvoorbeeld over de vraag of er zo'n verplichte opvoedcursus voor alle ouders moet komen. Dan kan het op Twitter, gebruikt u dan de hashtag DIDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Dit is de dag dat GroenLinks-leider Jesse Klaver zijn boek De Empathische Samenleving presenteert in Rotterdam. Over een uur precies doet hij dat, dus we zijn blij dat hij nu al even bij ons is. Meneer Klaver, goedenavond.
Goedenavond.
Bent u zelf empathisch eigenlijk?
Dat probeer ik te zijn. En dat ben ik de ene dag meer dan de andere.
Waar hangt dat vanaf?
Met name van mijn nachtrust.
En naarmate de nachtrust langer is, groeit de empathie.
Zeker, omdat het ook geduld vraagt. Ja. En een van de dingen die ik bijvoorbeeld ook zeg, daar zullen we het vanavond ook over hebben. Als je het hebt over empathie. Iedereen is het ook wel eens niet. Als je in de Albert Heijn staat en er staan hele drukke rijen. En je staat daar met je mandje vol met boodschappen. En er is een peuter die aan je been hangt die eigenlijk naar huis wil. Je bent niet de eerste in de rij. Dan ben ik ook wel zo iemand die dan snel nog even naar de kassa gaat.
Want ik denk altijd dat het een beetje een karaktereigenschap is ook. Of kan je het leren volgens u, empathisch zijn?
Nou ja, ik denk dat je het kan leren, maar ik denk echt dat het in ons allemaal zit uiteindelijk. En dat is wat ik betoog. Empathie is iets wat je kan aanleren, het is een karakter, maar ik denk echt dat het in ons als mensen zit. En ook voor een deel in onze geschiedenis. En dat uiteindelijk we allemaal in staat zijn om ons in te leven in de ander, als je maar de ander durft te zien, zoals ik het dan zeg.
Maar ik mag niet zeggen, je hebt het of je hebt het niet. Ik heb zelf wel eens een cursus empathisch interviewen gedaan. Was best moeilijk voor mij, moet ik eerlijk zeggen. En het is ook niet heel. Ja, ik moet ook echt mijn best doen om de lessen daarvan weer naar boven te halen. Betekent dat
wat was de belangrijkste les dan?
Nou ja, rustig blijven, laag in mijn stem zitten. Dat soort dingen worden er dan gezegd. Ja. En dat ben ik snel weer kwijt als ik gewoon weer mezelf ben.
Ja, maar misschien mag ik een voorbeeld geven. Als het gaat over de hele discussie over vluchtelingen. Daar zou je kunnen afvragen, hoe empathisch zijn we nou werkelijk? Wat ik heel erg bemerkte is dat mensen die zeiden, bij mij in de buurt mogen geen vluchtelingen komen. Dat op het moment dat deze mensen er eenmaal waren, of dat als kinderen eenmaal hier een hele tijd hadden gewoond en bij hun eigen kinderen in de klas zaten, dat ze uiteindelijk boos werden als die mensen werden uitgezet of naar een andere plek toe moesten. Omdat ze zeiden, hé, maar deze mensen horen bij onze gemeenschap.
Ja.
Toen was het niet eens meer iemand die ver van ze afstond of die anoniem was, maar het was gewoon iemand die ze kenden.
Maar de kunst is dan om de empathie aan te boren op het moment dat ze hier naartoe komen, zegt u.
Exact. En dat is wat we denk ik als politici veel te weinig aanspreken.
Maar bent u dan niet heel optimistisch als u denkt dat een politicus mensen empathischer kan krijgen?
Nee, ik zeg niet dat we mensen empathischer kunnen krijgen. Ik ben wel heel erg optimistisch. En ik denk dat we het voor het voortdurend ook moeten hebben over het belang van je inleven in elkaar. En ik weet niet wanneer u voor het laatst zo'n oproep heeft gehoord van een politicus. Maar ik denk dat de politiek dat veel meer zou moeten doen.
Maar ik heb dus zo'n 1-op-1 cursus daarvan gehad. En dat werkte denk ik 3 maanden. Daarna was ik het weer kwijt. En u doet het gewoon dan via een boekje. En dan denkt u dat het land er empathischer van wordt.
Nee.
Nee.
Zo'n boekje maakt Nederland niet empathischer. Vanavond staan we met een paar honderd man in Arminius in Rotterdam. Daar wordt het land ook niet empathischer van. In de eerste 100 dagen van ons eerste kabinet gaan we het land niet plotseling heel empathisch. Het is een voortdurend gesprek wat je met elkaar moet voeren.
Zijn we nou ons eerste kabinet?
Ja?
Dat is
dat er al? Dat zou voor het eerst zijn als we in een kabinet komen te zitten na 15
jaar. Ja, op zo'n manier. Dat heet dan meteen ons kabinet.
Ja, hoe moet ik het anders noemen?
Nou, u zei al optimistisch.
Ja, ik ben zeer optimistisch.
Ja, dus dat komt eraan.
Ja.
Ja. Als u zegt Nederland moet empathischer worden, heeft u het dan over iedereen een beetje of over een specifieke groep?
Nee, ik denk over dat we dat allemaal een beetje moeten worden. En het boek gaat ook over... Ik denk dat we dat allemaal een beetje moeten zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons moeten beseffen dat ons land dat in de kern is, volgens mij.
Oké, en de kunst is dan om het aan te boren. Dat is dan waar we naar op zoek zijn.
Ja, en dat is er voortdurend bezig mee. Dat moet je voortdurend mee bezig zijn.
Ja.
Daar kom je niet zo makkelijk mee af met één cursusje.
Nee, Elma?
Met alle respect, meneer Klaver, maar u lijkt wel een moderne dominee. Ik bedoel, zo klinken moderne dominees ook.
Ik sta vanavond wel in een kerk, maar een dominee ben ik niet. Maar ik vind het heel erg belangrijk dat dit verhaal wordt verteld. En politici moeten zich niet alleen bezig maken met het maken van beleid. Of het maken van wetten. Maar ook met de vraag wat bindt ons? En ik denk dat dat een van de redenen... Ik denk dat dat is wat progressieve politici de afgelopen jaren heel erg hebben nagelaten. Die dachten als iedereen zijn natje en zijn droogje heeft, dan komen we er wel. En ik heb bij het CMV, als je het toch over dominees hebt, ik heb bij het CMV gezeten. En daar mocht ik kennis... Daar ging het over de sociale kwestie. En daar mocht ik kennis maken met iemand als Talma. Een oud-minister van Sociale Zaken. Hij was wel dominee. De rode dominee. En hij zei altijd, de sociale kwestie is meer dan een broodkwestie alleen. En ik denk dat we dat moeten snappen met elkaar.
Oké. In uw boekje betoogt u ook dat progressieve Nederlanders het debat over de nationale identiteit naar zich toe moeten trekken. Trots op Nederland, dat zou ook weer een thema op links moeten zijn, hè, zegt u. Is dat dan hetzelfde trots waar Rita Verdonk het over had?
Nee. Als ik kijk, waar ik mij wild aan erger eigenlijk, is als mensen als Mark Rutte of Geert Wilders zeggen, we moeten zorgen dat Nederland Nederland blijft. En de oplossing daarvoor is dat je moskeeën sluit, of dat er geen vluchtelingen meer binnenkomen, of dat moslims niet welkom zijn. Mm. Of dat mensen van de tweede of derde generatie allochtonen, dat die het land uit zouden, dat die maar moeten kiezen waar ze willen verblijven. Nederland kenmerkt zich uiteindelijk dat we altijd de strijd hebben gevoerd voor vrijheid. Niet alleen voor onszelf, maar voor iedereen. Vrijheid van godsdienst, vrijheid van geweten, vrijheid van meningsuiting. En die strijd die moeten we voortzetten met ruimte voor iedereen, ook als je anders denkt.
Oké, dus dat is het Nederland waar u trots op wil zijn. En dat is een ander Nederland dan van Rutte en Wilders en Verdonk.
Zeker, we zijn een divers land waarin ruimte is voor mensen die anders denken. Godsdienstvrijheid, dat is voor mij waar Nederland is geboren ongeveer. Als je terug gaat naar de geboortepapieren van Nederland.
Ja, 1581 had u het over, hè?
Ja, 1581.
De akte van verlatingen.
Ja, uniek in de wereld. Hè, waarbij wij, je moet je voorstellen, nou ja, u weet dat wellicht nog beter dan ik, maar het koningschap door God gegeven. Dat kan je als volk niet van je verwerpen. Dan kan je niet zeggen, dat laat ik los. En wij, een klein volkje daar zo in het noorden van Europa, die zeiden, Philips van Spanje, u bent niet langer onze vorst, want u laat ons niet vrij te geloven wat wij willen. U beperkt ons geweten. Dat was uniek in de wereld. 200 jaar later heeft Jefferson dat gebruikt om de Declaration of Independence te schrijven. Een document dat iedereen in de wereld kent. Dat is onze geschiedenis. En ik denk dat je daar trots op mag zijn.
Ja. U bent niet de enige die op links pleit voor nationalisme. Mogen we het zo noemen? Is het nationalisme, nee. Neonationalisme?
Nee, ik zou het nooit nationalisme noemen.
Okay.
Het is een besef van wie je bent.
Ja, en daar wel trots op zijn dan?
Tuurlijk. Je moet je beseffen wie je bent. En uiteindelijk is dit klinkt misschien wat esoterisch, maar een samenleving is ook een soort van relatie.
Spreek vrij uit, ja.
En in een relatie moet je in elkaar kunnen inleven, maar moet je ook heel goed weten wie je bent. En als je dat weet, als je weet wie je zelf bent, en als je weet wie je samen bent, dan denk ik dat je een hele mooie toekomst tegemoet gaat. En zo zit het ook met onze samenleving.
Als je goed oplet, dan zie je dat u niet de enige bent met dit thema. Afgelopen vrijdag was Tuna Hankuzu te gast bij ons, van Denk. Die heeft ook vandaag zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd. Die wil de Nederlandse vlag terugrukken van rechts, zei hij. Lodewijk Asscher, vandaag in de NRC, pleit voor progressief patriotisme. Is dat allemaal een beetje hetzelfde?
Ik vind het heel goed dat er op verschillende vlakken eigenlijk een zoektocht is naar de vraag wat ons verbindt. En dat debat had al veel eerder moeten plaatsvinden. Maar ik ben blij dat dat er nu is.
En zit u dan overeenkomsten met Kuzu en Asscher?
Ik heb het stuk van Asje vanochtend ook gelezen. En wat hij eigenlijk zegt, we moeten trots zijn op waar we vandaan komen, wat Nederland maakt. Maar we moeten afstand nemen van discriminatie en uitsluiting. Daar kan ik mij zeer in vinden.
Ja, en Kuzu noemt u niet?
Omdat ik gewoon eigenlijk iets minder weet wat hij nou precies
bedoelt.
Ja,
ook precies. Dat bent u
en als
nog
ik niet precies weet wat iemand bedoelt, vind ik het moeilijk om me daar
te Nee, dat snap ik. Dat is heel verstandig van u. Er is gisteren ook een petitie gestart door Positief Links. Dat pleit voor een stembusakkoord. Ja. SP, PvdA, GroenLinks en D66. Uh-huh. Bent u daar enthousiast over? Is dat wat?
Nou, ik heb een paar weken geleden een pleidooi gehouden voor progressieve samenwerking. Maar juist na de verkiezingen. Wat je namelijk ziet gebeuren is dat voor de verkiezingen afspraken maken of manifesten opstellen, dat is leuk. Maar je moet elkaar na de verkiezingen vasthouden. En dat was mijn pleidooi voor progressieve samenwerking en daar blijf ik bij.
Oké, en maakt het u nog wat uit of Samson of Asje de baas wordt van de PvdA?
Ik heb ze allebei even lief en ik lust ze allebei rauw.
Echt waar? Lust ze rauw? Dat is niet zo empathisch hoor.
Zeker wel. Het leven moet ook leuk blijven.
Dat doe je dan als je ze rauw lust. Een nieuwe nationale feestdag wilt u ook?
Nou, dat is ook niet de oplossing voor meer gemeenschapszin. Maar waar ik het over heb gehad, is waar ik me vaak aan kan ergeren, is het hele debat over Pasen, dat over stopeitjes gaat, of Tweede Pinksterdag, dat we die vooral moeten behouden. Of waar sommige progressievelingen zeggen, dat moet je dan inruilen voor het suikerfeest. Ja, dan ruil je het ene uitsluitende feestdag, zou je kunnen inzeggen, een voor het andere. En ik denk dat het heel goed is om momenten te hebben wat we collectief vrij zijn en met elkaar de vrijheid kunnen vieren. Nou, 5 mei is er daar één van. Maar ik heb het ook gehad over bijvoorbeeld een onafhankelijkheidsdag.
En zou je die dan op 5 mei vieren of krijgen we een extra vrijdag van u?
Ik heb niet één dag voorgesteld. Het ging mij over 5 mei is volgens mij een hele mooie datum. Dat is trouwens ook iets wat we in ons verkiezingsprogramma voorstellen. Maar ik heb ook gezegd, je zou ook na kunnen denken dat je 3 november, ik meen dat is de dag onze grondwet uit 1848 is getekend. Het begin van de democratie zoals we dat nu kennen. Zou je ook kunnen kiezen. Uiteindelijk gaat het erover dat we zoeken naar momenten die insluiten en niet uitsluiten. Dat is wel het pleidooi dat ik hield. En daar zou het debat over moeten gaan.
Nou, Elma, goed idee. Een extra onafhankelijkheidsdag?
Nou, we hebben toch Koningsdag dat een beetje zo bedoeld is. Dat het hele volk zich verenigt. En dat die vorst ook jarig is, dat is heel erg secundair volgens mij. Dus we zijn met z'n allen gezellig
helemaal
Nederlands aan het doen. Ja. Ja. Ja.
Ben ik klaar voor?
Zelfs de leider van een Republikeinse partij vindt Koningsdag een fantastische feestdag. En dat is ook waar. Dat is een van de weinige dagen die volgens mij heel erg insluit in plaats van uitsluit. Waar ik voor het debat wat ik hou. Kijk, je ziet dat het debat over feestdagen gaat altijd over het conserveren en het houden wat we hebben. Pasen moet blijven zoals het is. Of Pinkster moet blijven zoals het is. Terwijl ik zeg, of er moet een andere religieuze feestdag voor in de plaats komen. En als we daar dus al debat over willen, zeg ik, nou, misschien moet je eens wat andere opties bekijken. En dan moet je naar feestdagen kijken die mensen insluiten in plaats van uitsluiten.
Maar de Koningsdag doet dat wel, toch? Dat is wel heel... Zeker, doet iedereen aan mee.
Ja. Ik vertelde je net hoe enthousiast ik erover ben. Ik kan er al weken van tevoren van genieten.
Oké. Okay. Dan over nationale feestdagen gesproken. Dit weekend hadden we de intocht van Sinterklaas en al dan niet Zwarte Piet. Simeon Blom, een Amsterdam GroenLinks-raadslid is daarbij zaterdag gearresteerd in Rotterdam. Hoe kijkt u daarnaar?
Ja, het recht op demonstratie. Allereerst, Simeon is een van de mensen geweest die mij... in 2012 geloof ik, die mij in deze hele Zwarte Piet discussie voor mij belangrijk is geweest. En mij heeft gewezen op hoeveel verdriet dit mensen doet. En als het gaat over het recht op demonstratie, dat is heilig hier in Nederland. En mensen moeten het recht hebben om te demonstreren. Ik vind het dan ook heel goed, het afgelopen jaar is dat een paar keer misgegaan, dat het recht is ingeperkt. En ik weet dat onze raadsfractie hier in Rotterdam om opheldering heeft gevraagd bij de burgemeester, om te vragen of alles goed is verlopen.
Die zegt dat het geval is, die bleef pal staan vandaag.
Ja, zeker. Maar er is gevraagd om een onderzoek. En dat zou ik ook graag willen zien, omdat het hier gaat om zorgvuldigheid. Ik wil weten hoe dat precies is gelopen, net als veel mensen volgens mij.
Ja, nou, er was een demonstratieverbod. Dat had hij afgekondigd, vertelde hij.
Ja, maar u heeft ook het verhaal gelezen bijvoorbeeld van de advocaat die daarbij aanwezig was. En dan hebben we het over een advocaat die totaal overvallen was van wat daar gebeurde en nog nooit in zijn leven zoiets had meegemaakt. Dus ik denk goed dat het is om daar onderzoek naar te doen en te kijken wat daar is gebeurd.
Ja, u zegt,
daar wordt iedereen wijzer van.
Zoek het goed uit, dat is uw oproep.
Ja, zoek het goed uit. Omdat het recht op demonstreren is een belangrijk recht. En als dat met voeten wordt getreden, dat kan niet in onze samenleving.
Oké, okay, het is ook niet zo empathisch, hè, om elkaar zo aan te pakken.
Nee, dat is het zeker niet.
Ik wens u een fijne avond.
Dank u wel.
Fijn dat u bij ons was. Jesse Klaver.
Dag.
Dit is de dag waarop de Bob-campagne 15 jaar bestaat. In het allereerste spotje zagen we in 2001 een aangeschoten voetbalploeg in de auto een kampioensfeestje vieren, waarvan de bestuurder gelukkig niet meer op had dan 4 spa blauw en een gele kaart.
De Bob blijft nuchter zodat de rest veilig thuis komt. Spreek dus af, Bob jij of Bob ik?
Dit was de dag waarop Denk haar partijprogramma presenteerde. Een van de opvallende punten, een speciaal politiekorps tegen racisme.
Daarvoor leiden we 1000 politieagenten op om aangiftes beter te laten verlopen. Om ervoor te zorgen dat het ook beter wordt herkend en dat er ook beter wordt opgespoord.
Zeg het maar.
De politieke partij Denk heeft dus haar verkiezingsprogramma gepresenteerd vandaag. Behalve voor een speciaal racismekorps bij de politie, denkt Denk ook aan het vervangen van het woord integratie door wederzijdse acceptatie. Een ander plan is het decoloniseren van straatnamen en tunnels zoals de Koentunnel. Een dag van het staatsburgerschap, net als bij Klavernet. En nog iets opmerkelijks, de partij wil chemische castratie van criminelen die kinderen misbruiken. Nou, Elma Draaier, je hebt het al kunnen lezen. Wat is jouw stelling bij het nieuws?
Ja, nou, in elk geval die wederzijdse acceptatie, zoals Denk het noemt, dat is echt een absoluut lachertje.
Echt waar?
Ja, echt waar, ja, ja.
Hoezo? Vertel.
Nou ja, dat is natuurlijk een enorme loze kreet, wederzijdse acceptatie. Want denk dan maar eens over na. Dus zeg maar, de nieuwkomers moeten Nederland accepteren, begrijp ik. Maar de Nederland moet ook nieuwkomers accepteren.
Dat is het idee.
Dat is het idee.
Terwijl bij integratie leg je nadruk op, zij moeten zich aanpassen aan ons.
Aanpassen, in elk geval respecteren dat de dingen zo gaan in Nederland zoals ze gaan. Dat wordt heel vaak geïnterpreteerd als aanpassen, maar dat hoeft helemaal niet. Hè? Dus alleen maar dat je bijvoorbeeld weet dat hier bepaalde de rechten van vrouwen in de wet zijn vastgelegd. En dat je bij neerlegt dat het zo is. Dan hoef jij niet dat allemaal geweldig te vinden. Dus hetzelfde voor homo's. Maar bij wederzijdse acceptatie, dat zou dus betekenen het is bekend dat onder de Turkse Nederlanders bijvoorbeeld het homohuwelijk niet zo heel erg warm wordt omarmd. Of dat over rechten van vrouwen anders wordt gedacht. Nou, moeten wij dat dan accepteren?
Jij zegt, daar roept hij eigenlijk toe op.
Tuurlijk wel, ja.
Accepteren van opvattingen die de onze niet zijn.
Nou, in elk geval van
de jouwe niet zijn.
Een groot deel van de Nederlandse rechtsstaat niet. Het homohuwelijk is hier mogelijk. Dus het is heel raar dat je dan zou moeten accepteren dat er mensen zijn die er anders over denken. Moeten wij accepteren dat problemen uit Turkije hier rechtstreeks geïmporteerd worden? Wat is dat? Dit is dus een loze kreet. Zo werkt het natuurlijk helemaal niet. En als je dat dan als op een rijtje zet, dan denk je, nou, dan mis ik ook in dat partijprogramma dat ik heb proberen door te lezen ook wel heel veel punten waarvan ik denk, het was wel sympathiek geweest om dat nou vanuit eigen achterban ook aan de orde te stellen.
Bijvoorbeeld?
Nou, er staat bijvoorbeeld, als je het bekijkt met de ogen van vrouwenrechten, er staat geen woord in over een verschijnsel als kindhuwelijken of huwelijkse gevangenschap. Hè, dat je niet kan scheiden van je man omdat hij een religieuze scheiding weigert. Er staat geen woord in over polygamie, over eergerelateerd geweld. Al dat soort dingen die werkelijk, dat verzin ik niet. Ik bedoel, dat komt gewoon voor in de achterban van meneer Denk. Van de beweging
meneer
Denk.
Meneer Koesel, ja.
Meneer Koesel van de beweging Denk. Het is een beetje raar dat je dat dan niet noemt. Want ik zou zeggen, als je vindt dat allerlei dingen in Nederland aangepakt moeten worden die dan zo historisch zijn gegroeid, zeg dan tegelijkertijd, kunnen we die dingen ook niet eens aanpakken.
Ja, je zegt, hij komt eigenlijk alleen op in het voordeel van zijn eigen achterban en hij is niet kritisch naar zijn eigen achterban?
Hij is totaal niet kritisch aan zijn eigen achterban. En dat vind ik niet sterk. Ik denk, nou, als je echt een sterk programma had gemaakt, dan had je ook gezegd, nou, maar wij gaan als Denk ook dingen aanpakken die binnen onze eigen gemeenschappen misschien niet zo heel erg fijn zijn.
Hij kreeg vandaag kritische vragen over dit punt, of hij zich niet te veel alleen op zijn eigen achterban richt. En dit is wat hij erover zei.
Nederland moet tot het besef komen dat dit niet alleen in het belang is van deze mensen met een migratieachtergrond. Het is in het belang van ons allemaal. Het is in het belang van het land. Want mijn belang is uw belang en uw belang is mijn belang.
Hij zegt, ik strijd voor mijn achterban, want pas als die het goed heeft, kunnen ze optimaal meedoen.
Ja, het is ook loze taal. Mijn belang is, uw belang is. Het is toch niet zeggende taal, het is gewoon holle praat. Ja, en dan hebben ze bijvoorbeeld één zo'n dingetje dat noemde je net ook al in het verkiezingsprogramma. Dat van die chemische castratie van mensen die kinderen misbruiken. Nou, dat is een belachelijk populistisch punt. En waarom is het belachelijk en populistisch? Ook ontzettend achterhaald. De laatste in Nederland die chemisch gecastreerd was in 1955. Het kan nu vrijwillig, maar het gebeurt bijna nooit. alle grote Raad van Europa, alle grote organisaties hebben het al lang geleden afgekeurd dat zoiets echt heel kwalijk is. Het is dus ook echt ongelooflijk populistisch.
Maar waarom is het, kwalijk?
Nou, alleen dit punt al bewijst al dat ze helemaal niks snappen van seksueel misbruik. Want seksueel misbruik, dat heb ik hier ook wel eens vaak betoogd, gaat natuurlijk helemaal niet over seks. Het gaat over machtsmisbruik. Ja. Dus het helpt ook helemaal niet. Het is een typische populistische oplossing. Dat je denkt, nou, dan, als we daar de boel weghalen, dan is het probleem over. Het probleem is daar niet mee voorbij.
Ik denk niet dat je op ze gaat stemmen als ik het hoor.
Als dat gebeurt, dan
niet zeggen. Dan eet ik. Oh ja, als je zelf gaat stemmen, dan kan je.
Nee, dat moet je
dan
niet
eet ik mijn hoed op. Maar er zijn heel veel mensen die hoeden.
Op één dag.
Dat kan wel. Ja. Ja, maar kijk, uit die dagen kunnen ze ook verschuiven tegenwoordig. Ja, dat weet je niet.
Dat is waar.
Dankjewel. Dit was de dag waarop bekend werd dat Leonie Sazias op de tweede plaats staat van de lijst 50PLUS van Henk Krol. Leonie Sazias, die kennen we onder andere van haar werk bij Max, maar nog verder terug in de tijd van een omroep die vooral op jonge kijkers mikte.
Het is woensdagavond en Veronica wenst alle kijkers dan ook van harte welkom.
Dit is de dag waarop Diederik Samson en Lodewijk Asscher voor het eerst met elkaar in debat gaan over het lijsttrekkerschap van de Partij van de Arbeid. Het is te hopen dat ze zich goed voorbereid hebben, want bij eerdere mediaoptredens moesten ze erg zoeken naar tegenstellingen.
Nou, echt oneens, maar we hebben natuurlijk wel eens een verschil van inzicht gehad over bepaalde zaken. Of
de tegenstanders zitten ook voor mij mentaal niet in de eigen partij. Mijn tegenstanders zijn veel meer wat Wilders met het land wil, of op sommige punten wat de VVD van plan is.
Een cursus Hoe voed ik mijn kind op? Als het aan de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik ligt, wordt dat een verplichting voor alle jonge ouders. De Taskforce deed vanaf 2012 onderzoek naar kindermishandeling en presenteerde vandaag haar eindrapport. Het doel, het aantal slachtoffers van kindermishandeling, jaarlijks zo'n 120.000, in 10 jaar halveren. Elise van der Putten, kinderarts sociale pediatrie en onderzoeker bij het UMC in Utrecht. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, u bent van die Taskforce. Een verplichte cursus opvoeden. Vanwaar dit voorstel?
Nou, deze cursus is natuurlijk verbonden aan ons advies om kindermishandeling zoveel mogelijk te voorkomen. En we weten dat kindermishandeling echt voortkomt uit meestal een onvermogen en een onmacht van ouders, waarbij dan nooit de bedoeling is om het kind te kwetsen of het kind pijn te doen, maar het is wel het netto effect van wat ze doen. En gedrag, ook opvoedgedrag van ouders, dat is te leren. En wij denken dus dat het voor alle ouders eigenlijk zonder onderscheid belangrijk is om inderdaad te weten hoe je kind moet opvoeden. En je gaat ook naar een cursus om je hond op te voeden. Vroeger in de jaren 50 hadden we allemaal dokter Spock, waar we wat we konden doorploegen. Het is belangrijk dat we opnieuw kijken naar wat moeten we aanstaande en ook ouders leren om hun kind zo goed mogelijk op te voeden en leren om signalen te herkennen.
Maar er zijn vast, iedereen heeft nu wel een paar mensen in gedachten waarvan die denkt van ja, die kan wel een cursusje gebruiken. Maar de meeste mensen doen het toch eigenlijk prima?
Nou, ik denk dat dat wel een misverstand is. Want kindermishandeling komt echt veel voor. En het komt ook vooral voor in alle gezinnen. Dus het is juist niet zo dat je aan de buitenkant kunt zien van nou, daar zal wel meer kans zijn op kindermishandeling. Het komt voor bij rijk, arm, zwart, blank, bij iedereen. Dus ik denk juist dat je daar het onderscheid niet moet maken.
Niet bij iedereen, toch?
Want dan ga je stigmatiseren. Kijk, als we kijken in Zweden, daar wordt ook zo'n cursus juist aan iedereen aangeboden, zonder onderscheid. We hebben al een aantal voorbeelden, ook in Amerika bijvoorbeeld, krijgen alle ouders een cursus die gericht is op het voorkomen van schudden en slaan. Hmm. Als je nagaat dat in Nederland 5% van de ouders, het onderzoek is gedaan, aangeeft dat ze het kind wel eens schudden of slaan, en we weten wat voor ernstig letsel daaruit voort kan komen, dan is het echt belangrijk dat alle ouders daar kennis van nemen.
Ja, en er wordt dan gewoon een cursus voor ingericht om dat soort dingen te leren. Wie moet dat gaan organiseren? Heeft u daar ook een idee over?
Nou, dat is best wel lastig. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel gedecentraliseerd naar gemeentes. Dus dat betekent dat waarschijnlijk de verantwoordelijkheid daarvoor en ook de invulling daarvoor vaak bij gemeentes zou komen te liggen. En dat is natuurlijk lastig, want dat betekent dat het in gemeente X weer anders kan zijn dan in gemeente Y. Ja. Dus hierin zou je willen dat ook wel de overheid een verantwoordelijkheid neemt en ja, zoiets dergelijks verplicht stelt, maar wel de vrijheid geeft om dat in te vullen wat het meest passend is in je eigen regio.
Oké. Dank dat u bij ons was. Ik zou u willen uitnodigen om nog even te blijven, want we gaan hier verder over praten met onder andere opvoedcoach Bamber Delver en met Elma deze ook. En dan wil ik graag aan het eind u nog weer even horen als u wilt. Ja. Bamber Delver, goedenavond. Jij bent opvoedcoach. Ik weet niet of je mij hoort, maar ik praat maar even door, want ik heb het idee dat er lijn er is. Bamber,
ja,
je bent er. Ja, kijk eens aan. Mooi. En jij dacht vandaag, dit komt me wel heel bekend voor. Ja, je was even te horen. We horen nu allerlei pogingen van... Ja, Amber Beder? Amber Beder, ik hoor jou.
Ja, via de telefoon hoor ik jullie wel, maar via de app niet.
Nou ja, ik hoor jou. Jij dacht vandaag, dit komt me bekend voor.
Ja, dit is echt als ik dit lees, na 4 jaar Taskforce... Het is niet de enige advies wat Taskforce geeft. Maar dit is wel zo'n gevoel van onmacht. Het is een middel wat elke keer ter sprake komt en wat totaal onhaalbaar is. A, omdat we niet in China leven. We kunnen namelijk ouders of ouders in wording namelijk niet een verplichte opvoedcursus geven. En B...
Mag je meteen een vraag stellen? Waarom kunnen we dat niet afspreken met elkaar?
Wij kunnen niet afspreken omdat niemand verplicht is om een opvoedcursus te gaan volgen.
En dan kan je niet afspreken dat dat wel verplicht wordt?
Ja, en dat is totaal onhaalbaar. Als je kijkt in de geschiedenis, de afgelopen 20 jaar hou ik me al bezig met het thema kindermishandeling.
Ja.
Je ziet elke keer dat ouders het verwijt terecht krijgen dat zij een onmacht, en dat geeft de taskforce ook heel erg weer, een onmacht hebben om op een positieve manier op te voeden. Nou, in erge mate en in minder erge mate. En tegelijkertijd moet je ook zien van ja, een verplichte opvoedcursus, dat gaat gewoon niet werken, omdat wij het niet mogen verplichten.
Nee, dus die verplichting die gaat hem niet worden, zeg jij.
Nee, dus dat voorstel slaap ik helemaal nergens op, want het is niet haalbaar. Laten we ons dan concentreren op hele wezenlijke punten. Bijvoorbeeld weer het op poten zetten van jeugdzorg, die totaal uitgekleed is.
Ja, je zegt, want als je jeugdzorg goed op orde hebt, dan kan je ook een hoop ellende voorkomen?
Nou ja, het fijne is bij jeugdzorg en voor de opvoedpoli, daar kunnen mensen naartoe, daar kunnen ouders naartoe, daar kunnen kinderen naartoe. Maar als je kijkt naar de wachtlijsten, de hele opvang voor kinderen is totaal uitgekleed. Je ziet dat kinderen echt moeite hebben om hulp te kunnen vinden. Dat geldt ook voor onmachtige ouders, die gelukkig zich bewust zijn geworden over dat zij toch een beetje te veel zitten op de agressieve manier met opvoeden. Juist die opvang, juist die verwijzingen, dat is allemaal weggestreept. En dan komt de taskforce met een verplichte opvoedcursus. Het is retoriek.
Ja, jij zegt gebruik dat geld wat je in die cursus wil stoppen, gebruik dat om jeugdzorg.
Ja, de nood is heel hoog en hier is geen kind bij gebaat bij dit voorstel.
Elma, wat dacht jij toen je het hoorde?
Ja, nee, zo'n verplichte cursus. Hè. Ja, een cursus is helemaal niks op tegen, maar een verplichte cursus voor alle ouders. Terwijl 5% van de ouders ongelooflijke fouten maakt en kinderen beschadigt. Ik vind het een belachelijk middel.
Maar stigmatiserend, zei mevrouw Van der Putten net, als je het voor bepaalde groepen gaat doen.
Nee, je kunt het aanbieden aan iedereen. Maar de verplichting vind ik belachelijk. Ik had er niet aan moeten denken dat ik zelf op cursus... Want het versterkt ook het idee dat opvoeden iets ongelooflijk ingewikkeld en moeilijk is.
Best moeilijk, toch?
Goudig op.
Zo'n klusje.
Dat vind ik dus echt onzin. Wij problematiseren de gewoonste dingen van het leven. Opvoeden is ook een heel gewoon ding van het leven. En natuurlijk doe je maar wat.
En maak je fouten. Je burgemeester Van der Laan hoorde ik net zeggen op de zender, had ik maar zo'n cursus gehad, had ik een aantal fouten niet gemaakt.
Nou ja, wat geeft het nou dat je fouten maakt?
Als je
dat
kinderen door beschadigd raken.
Hoezo moet je volmaakt opvoeden? Ik bedoel, een warme muts als het koud is. Je moet voldoende eten geven en het allerbelangrijkste is onvoorwaardelijke liefde. Hè? Dat zijn de drie. Dat laatste is natuurlijk het allerbelangrijkste. En dan komt het wel op zijn pootjes terecht.
Een warme muts, eten en onvoorwaardelijke liefde. Dat is jouw drieslag.
De laatstgenoemde is natuurlijk het allerbelangrijkste. En wij doen zo hysterisch over dat opvoeden, terwijl ik bedoel, bied het aan, hè? Want natuurlijk, we kennen de cijfers en er zijn vreselijke dingen kunnen er gebeuren. Maar straal niet als overheid ook nog eens uit, want het doen namelijk al die opvoedkundigen al en die polies en die damesbladen. Dat is zo'n ongelooflijk ingewikkeld iets.
Het valt wel mee.
Je doet het soms, je maakt fouten. Ja, nou, en deden jouw ouders ook.
We zijn bij de laatste minuut van de uitzending. We gaan nog even terug naar mevrouw Van der Putten van de Taskforce. U heeft meegeluisterd. Nou, dat viel niet mee, wat er hier gezegd werd. Althans voor u.
Maar kijk, we hebben in Nederland 96% bereik in de jeugdgezondheidszorg. Dat is ongelooflijk hoog. Dus het is heel erg goed mogelijk om via de jeugdgezondheidszorg dit soort cursussen aan te bieden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat elke ouder de behoeften van zijn kind leert herkennen.
Maar dat is niet zo ingewikkeld, zegt Elma.
Dat moet ook niet te ingewikkeld. Daar zijn we het denk ik heel erg snel over eens. Maar het moet wel iedereen aangeboden worden. En natuurlijk wordt het geen diploma wat je moet behalen en waar je ook voor kunt zakken.
Oké, dan nog even naar Bamber die zegt van steek dat geld nou alsjeblieft in een betere jeugdzorg. Die hebben we helemaal uitgekleed en dan gaan we het op deze manier oplossen.
Nou, ik denk dat je niet of moet zeggen, maar en. Want natuurlijk moet er betere jeugdzorg zijn en moet de opvoedpolie ook blijven bestaan, natuurlijk.
Ja, en u houdt vol, het moet echt verplicht. voor iedereen.
Ja, natuurlijk, want we hebben er lang over nagedacht. Maar het moet vooral in samenhang met de andere 9 adviezen die de taskforce heeft gegeven. En niet als geïsoleerd advies.
Oké, Elma wil heel graag met u verder praten, maar de tijd is op, dus dat gaat niet meer. Ja. Hartelijk dank Elise van der Putten van de taskforce dat u aan de lijn wilde komen. Hartelijk dank Bamber Delver. En ook dank aan Jesse Klaver en aan Elma natuurlijk. Fijn dat je er was en sorry dat je niet nog meer mocht zeggen. Je hebt het heel moeilijk, zie ik. Zometeen in Kunststof. Frank van der Linden die ontvangt cabaretière Katinka Polderman over haar nieuwe voorstelling Katinka Polderman tiert welig. En wij zijn er om 9:30 weer met Langs de Lijn en Omstreken met het Sportforum. Tot dan. Dag.
NPO Radio 1.